Zul je niet verbazen welke vers ik ga lezen? Vanaf vers 1. Daarboven staat in mijn vertaling, herzien de Statenvertaling, de opstanding. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. En brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond begonnen bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden hen niet. Maar Peter stond op en snel naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. En dan sla ik een gedeelte over en dan ga ik naar vers 36. Waar staat boven verschijning aan de 11. Een tussenliggende gedeelte heeft een ontmoeting met de MS-gangers. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want de geest heeft geen vlees en beenderen. Zo ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden, wat over mij geschreven staat, in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoge bekleed zult worden. Tot zover dit bekende gedeelte, het Paasevangelie, het goede nieuws van Pasen. De titel die ik deze morgen wil meegeven is, Jezus is opgestaan, dus. Jezus is opgestaan, dus. Wat betekent dat nou in ons leven? Wat maakt dat voor verschil dat Jezus is opgestaan? En voordat ik een aantal teksten ook met jullie door wil nemen, wil ik ook gewoon eventjes aan jullie de ruimte geven om te reageren. Ik heb hier een microfoon. Jezus opgestaan. Wat betekent dat dus voor jou? Wat komt er dan in jou op? Kom maar even naar voren. Jezus opgestaan. Marieke, wat fijn dat je in ons midden bent.
Dankjewel, ik vind het ook fijn. Dat Jezus opgestaan is, betekent voor mij dat het is volbracht.
Het is volbracht.
Het is volbracht. Alles zit in onze wedergeboren geest. En echt alles. Wij mogen erin gaan wandelen. En als wij erin gaan wandelen, gaan de wonderen ook gebeuren. Ze zullen de wonderen en de tekenen zullen ons volgen. Alles zit er. Het is aanwezig. We hoeven het alleen maar uit te spreken. Jezus bad niet voor mensen. Jezus sprak. Wees genezen. Wees gezond. Sta op. Pak je matras en wandel. En dat is wat wij mogen doen. Alles is volbracht. Dank u, Jezus.
Amen. Halleluja. Dat bouwt geloof. Iemand anders. Pieter. Gewoon kort, krachtig. Jezus opgestaan, dus.
Dat betekent voor mij vrijheid. Maar vrijheid is niet doen wat je wilt. Maar vrijheid is het recht om te doen waarvoor je geroepen bent door God. Dat is vrijheid. Dat is de vrijheid die je krijgt, die door Jezus ons gegeven heeft, door zijn opstanding, door zijn, is dat wij gegeven zijn om te doen waarvoor we geroepen zijn.
Amen. Kort, krachtig. Halleluja. Jezus opgestaan, dus. Wat betekent dat voor jou? Nog iemand? Richard, daarna Marie.
Dat ik gered ben.
Dat je gered bent. Halleluja. Marie.
Dat Jezus opgestaan is, betekent dat er leven is, eeuwig leven. En dat vind ik geweldig. Want dit leven is maar heel erg kort. Het is eigenlijk maar een ademtocht, staat er in de Bijbel. En als we leven in Christus, dan mogen we eeuwig leven. En dan mogen we straks naar de hemel. En dat vind ik ook super tof.
Amen. Heerlijk. Iemand anders nog? Kort en krachtig.
Marleen. Ik bedacht vanmorgen dat het feit dat Jezus opgestaan is, betekent dat het leven de dood heeft overwonnen. En dat ook het leven, de dood in mij, alle gedachten over dood, aan dood, overwonnen. Dat het leven overwint.
Halleluja, het leven overwint. Het leven in jou, het leven in mij heeft overwonnen. Doordat Jezus opgestaan uit de dood. Nog iemand? Jezus. Kom maar, Ineke.
Voor mij betekent het, we mogen zijn wie ik ben en met het verlangen in mijn hart om als hij te zijn.
Mooi. Halleluja. Glorie. Ja, kom maar. Kom maar eventjes. Mooi. Carla, hè? Ja, kom maar, geef niet. Kom maar. Moedig dat je even naar voren komt, Carla.
Ja, mijn hart klopt allemaal. Ja, Jezus betekent heel veel voor mij. En dat ik dat dankbaar ook. De gezondheid. Dat heeft mij gegeven. Krachtig en sterk. Na 32 jaar geleden. Dat ik ben ziek geweest. Nou, dankbaar aan Jezus. Dat ik ben nou gezond. Is een jaar geleden, februari, 21 februari 2016, ben ik geopereerd, hersenoperatie gehad in Maastricht. En nu ben ik gezond. Amen. 32 jaar ziek van epilepsie. Dank je wel dat ik gezond ben. Dank je.
Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Dank u. Zegen, Carla, Heer. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Wie heeft naar de Passion gekeken? Verschillende, hè? Ja. Corine, die heeft ook gekeken. En haar is iets opgevallen. Wilt ze ook iets over zeggen?
Nou, toen we hier naartoe reden, vertelde ik even iets korts over de Passion. Omdat ik had de Passion een stuk vrijdag gezien en een stuk zaterdag gezien. Je moet kijken wanneer je een beetje tijd hebt. En het was allemaal prachtig. De zangers, alles was heel erg goed georganiseerd. Ik vond het gewoon heel erg mooi, ook deze keer om te zien dat wie Jezus speelde echt een christene was. Ik vond het geweldig. Dus opeens kwam het eind en toen vertelde die verteller van, nou ja, kijk eens, is Jezus opgestaan of niet? Dat weten we niet, maar dat doet er ook niets op toe. En opeens kwam iets in mij naar boven van, wat? Het doet er niet aan toe? Dat maakt juist het hele verschil. Als we zeggen dat Jezus Christus niet op is gestaan, dan zijn we niet beter dan elke andere religie. Maar door het feit dat we Jezus Christus is opgestaan, maakt dat elke andere religie niet kan staan op hetzelfde niveau. Omdat elke andere God is niet opgestaan uit de dood. Elke andere God is doodgegaan en is doodgebleven. En Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dus het hele Passion vond ik mooi. Maar alleen het eind dacht ik, nee, niet alweer. Net als afgelopen jaar, weer hetzelfde. Met het eind van, ja, wij dienen elkaar lief te hebben. Ik dacht, natuurlijk, wij dienen elkaar lief te hebben. Maar dat is het niet waar het om gaat. Het gaat erom dat er een verschil is en dat is dat Jezus Christus is opgestaan. En vanochtend moest ik aan het tekst denken. Even opzoeken. Even kijken. Ik moest denken aan 1 Korintje 8. Ik hou het heel kort hoor, 8 uur. 1 Korintiërs 8 vers 5 en daar staat, want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn ze er goden in menigte en heren in menigte. Voor ons nochtans is er maar 1 God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie zij zijn. Wij zijn. En 1 Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dus hier werd er nog een keer duidelijk gezegd van, er is maar 1 God. En er is maar 1 die op is gestaan uit de dood. En daarom is het zo belangrijk, vind ik, als we vanochtend, dat wij zeggen, nou, wat betekent Pasen voor ons? Goed om uit te spreken, omdat daar is een verschil van dag en nacht. Daar is een verschil van leven en dood. Als Jezus niet opgestaan was. En dan, dat was niks. Maar hij is opgestaan uit de dood. En dat maakt dat er leven is in eeuwigheid. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
Dankjewel. Jezus. Bemoedigend om dat gewoon te horen van elkaar en dat te belijden met elkaar. Dat het zo'n verschil uitmaakt. En het is zo mooi als je zo dit gedeelte zo hebt gelezen uit Lucas 24. Dan zie je ook de reactie, de eerste reactie van de vrouwen, van de discipelen, is toch van ongeloof. Van dat kan toch niet, want het is iets heel onwaarschijnlijks. Maar juist dat is gebeurd. Het leven heeft de dood overwonnen. En het gedeelte van vers 46 wil ik nog even lezen. Of 45. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Ik heb zo eens opgezocht in de Bijbel, in de concordantie, via het internet, van hoeveel keer wordt er gesproken over de opstanding? En dan kom ik zo dadelijk terug op deze tekst die ik net nog een keer las. Hoeveel keer wordt er gesproken over Jezus' opstanding in de Bijbel? In het Nieuwe Testament? 20 keer? 30 keer, 40 keer, 50 keer, 60 keer. Hoeveel denken jullie? 40? 60 keer. 60 keer wordt er gesproken over de opstanding van Jezus in het Nieuwe Testament. Dat is veel. Hoeveel keer wordt er gesproken over onze opstanding in de toekomst, als Jezus terugkomt? Is het meer of minder? Het is minder. Het is minder. Er wordt meer gesproken over de opstanding van Jezus dan over onze opstanding in de toekomst. Ongeveer 25 keer. En dan zijn er ook nog eens een achttal versen die gaan over opstanding van mensen in de tijd van Jezus en van de apostelen. Die toen opstonden uit de dood. En ik vind het zo mooi, als je dan zo bezig bent met het woord. En dat je ziet de diepte, de waarheid, de kracht van het woord van God. En welke zegeningen en heerlijke gevolgen er zijn vanwege Jezus' opstanding. En ik wil gewoon een aantal teksten gewoon met jullie noemen. Ik kan niet bij elke tekst uitgebreid stilstaan, maar gewoon om ons geloof op te bouwen. Dit betekent het dat Jezus is opgestaan uit de dood. En zoals we net hebben gelezen, dit moest geschieden naar de geschrift. Dit moest gebeuren omdat de profeten erover gesproken hadden en geprofeteerd hadden. En daarom is eigenlijk mijn eerste punt: Gods woord is waar. Gods woord is waar. Ook in 1 Korintiërs 15, vers 4 staat: en dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. En zo zijn er verschillende versen die op deze manier ook het heel duidelijk aanreiken. En verschillende van jullie, we zijn inmiddels met 40 personen zo'n beetje op de Kesher-cursus. En wat je dan weer zo treft, is de diepgang van het woord. Dat God is van detail, die dingen als schatten in het Oude Testament verborgen heeft en die in het Nieuwe Testament weer naar voren komen. En dat alles vervuld is in Christus Jezus onze Heer. Ik moest denken aan de tekst, er zijn er tientallen in het Oude Testament die spreken over Jezus komt, over Jezus lijden, over Jezus verheerlijking. Jesaja 9, vers 5 en 6. Het eerste gedeelte wat we meestal ook rondom de kerst ook citeren, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere, van de legermachter, zal dit doen. En dan word je weer zo opgebouwd, gewoon door het woord, wie Jezus is en wat hij is komen doen. Dat hij is gekomen om eeuwige vrede, niet allereerst hier op aarde te brengen, maar allereerst in ons leven, in ons hart. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Maar er gaat wel een vrederijk komen. En daar mogen we nog naar uitzien. Een tweede zegen lezen we in Romeinen 4, vers 25. Door zijn opstanding zijn wij gerechtvaardigd. Mogen wij nu rechtvaardigen zijn? Romeinen 4, vers 25, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Het is goed om heel duidelijk ook te beseffen, Jezus is gestorven in onze plaats. Jezus heeft de straf gedragen door voor ons te sterven. Maar was het daar gebleven en Jezus was niet opgestaan uit de dood, dan hadden al die zegeningen ons niet kunnen raken. Maar juist doordat hij is opgestaan uit de dood, hij is opgewekt, is hij onze rechtvaardiging geworden. heb ik vorige week ook iets over verteld. Vorige keer. Over die, dat we rechtvaardiger zijn in Christus. Niet uit onszelf, maar simpelweg vanuit ons geloof. En dan als je dan wel eens wordt aangeklaagd, waar je tekort schiet, en waar je je soms veroordeeld voelt, waar je je soms gewoon schuldig om voelt, en dat je merkt van ik blijf erin hangen, dan mag je ook weer zeggen, Jezus is opgewekt, ook voor mijn rechtvaardiging. En door in hem te geloven dat hij het volbracht heeft, mag je ervaren in je leven dat je voor God een rechtvaardige geworden bent. Het derde, wat ook in de Romeinenbrief naar voren komt, Romeinen 4, vers 6. Door Jezus Christus' opstanding kunnen we een nieuw leven, in een nieuw leven wandelen. Hij zegt het zo mooi, we zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Een tekst die we regelmatig tijdens een doopdienst ook noemen. En in de voorbereiding naar de doop toe. De doop, de onderdompeling. De doop, de onderdompeling is erg belangrijk. Daarmee geef je uiting aan je persoonlijk geloof in de Heer. En dan beleid je dat je in dat watergraf bent gegaan. Je oude leven is begraven. En sta je in nieuwheid des leven op. Dat nieuwe leven. Zoals Jezus is opgewekt. Tot heerlijkheid van de Vader. Zo worden wij ook opgewekt. Wat een heerlijk iets is dat, dat je ook mee mag maken met je doop. Daarom is de doop zo erg belangrijk. Dat je deel hebt aan het opwekkingsleven, opgewekte leven van Jezus. Dat opstandingsleven. Het vierde. Die kunnen we ook in de Romeinenbrief lezen. Een hoofdstuk verder. Door de opstanding van Jezus behoren we door het geloof tot hem. En dragen we vrucht voor God. Zo, mijn broeders en zusters, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die u uit de doden opgewekt, is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Daarvoor leven in het vlees, zegt Paulus hier achteraan in het volgende vers. We volgen de hartstochten van de zonde, de begeerten van het egoïsme. En de vrucht is en blijft de dood. Maar nu dienen we in nieuwheid van de geest. Niet in de oudheid van de letter, zegt Paulus. Niet van de wet, maar door de genade van Jezus Christus. We behoren nu aan een ander toe. Eens behoorden wij aan deze wereld toe. Aan de overste van deze wereld. De tegenpartij van God. Maar simpelweg door ons geloof in hem, in zijn lijden en sterven, maar ook in zijn opstanding, mogen wij nu in nieuwheid van leven wandelen. Wat een verschil is dat. En ook in momenten waar je dat soms zo niet kan voelen of ervaren, of wil de geest van God die in ons komen wonen ons opwekken om daar weer bij stil te staan. Dezelfde geest die Jezus deed opstaan uit de dood, die woont in mij. En die heeft mij een nieuw leven gegeven. Ik hoef niet meer te zijn zoals anderen van deze wereld. Maar ik mag genieten van de zegeningen die Christus heeft bewerkt. Heb je al naar dit prachtige decoratieve stuk gekeken en dat schilderijtje? Wat een zegeningen. Komen daar heerlijk symbolisch tot uiting. Het kruis, de opstanding, wat komt daar vandaan? Licht. Liefde. De liefde van God. Jezus is gekroond. Eeuwige heerschappij. En wij mogen koningskinderen zijn. Het vijfde. Door Jezus Christus' opstanding is hij nu aan de rechterhand van God. En als een plaats van autoriteit. En daar pleit hij voor ons. Dat is een tekst uit Romeinen 8, vers 34. Jezus is de gestorvene, en wat meer is, hij is de opgewekte. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. In moeilijke situaties mag deze tekst je ook tot bemoediging en steun zijn dat je beseft, Jezus is opgestaan, hij zit in heerlijkheid en hij pleit voor mij. Hij staat voor jou in de bres. Hij bidt voor jou. En dat beseffen we niet altijd. Maar juist in momenten van waar het moeilijk is, mag je beseffen, Jezus, ik ben dankbaar, want u pleit voor mij. U zit aan de rechterhand van de Vader, een plaats van autoriteit. U is gegeven alle macht in hemel op aarde. En u hebt het beste voor mij voor. En u ziet mij. En ik stel mijn vertrouwen op u. Het stormt om mij heen. Maar ik wil dicht bij u zijn, in het oog van die storm, waar u nabij bent. En ik dank u dat u voor mij pleit. En allemaal is dat mogelijk door de opstanding van Jezus, die nu zit in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. Stel dat Jezus nou niet zou zijn opgestaan. Stel dat Jezus niet zou zijn opgestaan. Net als wat eigenlijk op een gegeven moment zo aan het eind van de Passion zal wordt gezegd, of nou wel of niet opgestaan is. Laten we het even in het midden. Het gaat om gewoon elkaar lief hebben. Maar als Jezus nou niet is opgestaan. Dan zegt Paulus het een en ander over in de Korinthebrief. Dan zou onze prediking zonder inhoud zijn. Dan sta ik hier eigenlijk voor niks. Dan sta ik hier voor Jan. Nou, dat is... Wat een verschil maakt het uit dat Jezus werkelijk is opgestaan. Dat hij werkelijk de levende is. Dat hij werkelijk de dood heeft overwonnen. Paulus zegt in vers 17... En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Je geloof is gewoon zinloos zonder te geloven in opstanding. Ik weet dat er wereldwijd heel wat mensen zijn die zeggen, ik ben christen. Die gaan zelfs naar een kerk. Maar die niet zo specifiek in de opstanding geloven. Ze zijn uit het naam christen. En dat is goed. En normen en waarden zijn belangrijk. Maar juist Jezus' opstanding maakt zoveel verschil. Daardoor heeft ons geloof werkelijk zin. Een andere krachtige tekst, de tiende al. Efeze 2, vers 6, waar staat... En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Ook hier is heel duidelijk, met Christus, zoals we net lazen in Romeinen hoofdstuk 6, zijn we begraven. Maar we zijn zo opgewekt en we zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten. Ook dat spreekt van autoriteit. Dat je mag weten wie je bent in Christus. Dat de tegenpartij, de Satan, verslagen is. En hij probeert aan te klagen, hij probeert te veroordelen... Maar jij kan zeggen, niks ervan. Ik ben in Christus. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben een heilige in Christus Jezus. Ik zit met Christus in de hemelse gewesten. Dat is bijzonder krachtig. De 11e zegen. Jezus Christus is het bewijs dat hij is aangesteld om op de oordeelsdag de wereld rechtvaardig te oordelen. Kunnen we lezen in Handelingen 17. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. God de Vader zal de wereld rechtvaardig oordelen. En hij heeft dat gedelegeerd naar zijn zoon, die hij als bewijs dat hij die autoriteit werkelijk aan hem heeft gegeven, heeft doen opstaan uit de dood. Er komt een oordeelsdag. Maar wij hoeven daarvoor niet bang te zijn. Want wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn geheiligd. Wij zijn geliefd. We zijn een kind van God geworden. Simpelweg vanuit ons geloof. Dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Wij worden verlost van de komende toorn van God. De toorn die gaat komen over alle goddelozen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Zo is de Bijbel, het Nieuwe Testament, met name vol van teksten die aangeven welke zegen we hebben ontvangen in de opstanding van Jezus. 60 teksten die gaan over die opstanding. En niet alle zegeningen heb ik nu genoemd. We zouden nog meer kunnen noemen. Ik moet denken aan het lied. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Jezus heeft de angst voor de dood ook bij mij persoonlijk weggehaald. Als tiener was ik bang voor de dood. Totdat ik Jezus persoonlijk leerde kennen. Daarna nooit meer bang geweest voor de dood. Dat wil niet zeggen dat onder ons, wil niet zeggen dat ik af en toe ook niet iets heb waardoor je wel ergens bang voor bent, of wel ergens aan twijfelt, of wel ergens. Maar dat is dan soms een aanvechting, dan is iets wat in je ziel opkomt. Dat je je dan weer laat bemoedigen en opbouwen door het woord van God. En met name vandaag ook door de opstanding van Jezus die de dood heeft overwonnen. U zult dat misschien ook wel eens gehad hebben als je tot iemand getuigt. En dan spreek je over de dood en Jezus' opstanding uit de dood. En dan zeggen ze, ja, maar er is nog niemand teruggekomen uit de dood. Nou, wij kennen iemand. Nou, van vele getuigen zijn. De Bijbel spreekt over 500 getuigen. Naar Jezus' opstanding uit de dood. En er zijn ook door de eeuwen heen ook mensen geweest die letterlijk opgestaan zijn uit de dood. Er zijn ook getuigenisboekjes van. En dat bouwt op. Jezus heeft zelfs gezegd dat discipelen van Jezus, en we zijn discipelen van Jezus, ook doden zullen doen opstaan. En ook dat is gebeurd. Ik heb het niet zo vaak zien gebeuren. Maar het is gebeurd. Ik heb één man, ik heb er wel eens van getuigd hier, ontmoet. Die is een paar minuten dood geweest. Ian McCormick. Hij leefde goddeloos, maar had een biddende moeder. En er was een duiker in de wateren van Australië of Nieuw-Zeeland, die kon treien en was door een giftige kwal gebeten. En moest naar het ziekenhuis, was ernstig onwel. En in de ambulance kreeg hij een openbaring. Omdat hij een biddende moeder heeft. En hij zag het Onze Vader, de letters van het Onze Vader zag hij voorbij komen. En hij bad dat in zijn worsteling met de dood, bad hij het Onze Vader na. En dan komt in het ziekenhuis, de dokters gaan gelijk aan de slag. Maar hij sterft. En er komt een kaartje aan zijn teen met zijn naam enzovoort, overleden. En ik dacht uit mijn hoofd gezegd, ongeveer 20 minuten later schrikt een van de verplegers. Het laken waaronder hij ligt begint te bewegen. En hij komt tot leven. De kracht van een biddende moeder. Die niet wilde dat haar zoon verloren zou gaan. En wat hij meemaakte in die paar minuten dat hij werkelijk even dood was, dat hij, nadat hij dat gebed gebeden had in die ambulance, dat hij als het ware door een tunnel heen, waar allerlei boze machten aan hem trokken, dat hij ging naar de plaats waar Jezus is. Vol licht en heerlijkheid. En hij zei, als je daar bent, wil je niet terug. En dat Jezus hem de keuze gaf of hij terug zou willen. En hij had eigenlijk geen reden om terug te gaan. Als je daar bent, wil je helemaal niet terug. Maar hij dacht aan zijn moeder. Zijn moeder zou niet weten of hij het gered zou hebben. En hij krijgt een opdracht. Als je teruggaat, ga dan de wereld rond om te vertellen dat Jezus de verlosser is. En dat het waar is. Dat er leven is na de dood. Eeuwig leven bij God. Maar hij heeft ook geproefd de aanvechtingen van de boze, terwijl hij daar naartoe ging, die hem daar niet wilde hebben, duisternis. Die mensen wil trekken in het eeuwig duister, waar het verschrikkelijk is. Waar God niet wil dat mensen daar terechtkomen. En hij maakt de keuze om terug te gaan. En sindsdien getuigt hij wereldwijd van zijn ervaring. En heb ik hem een keer mogen ontmoeten. En een dvd toen ook aangeschaft. En dat is zo geloofsopbouwend. Dat het waar is. Ik heb ook wel eens, ik weet niet of ik dat ook wel eens verteld heb, een boekje gelezen van die zendelingen in China hebben opgetekend. Ze waren verantwoordelijk voor een weeshuis, het begin van de vorige eeuw. En er was een opwekking gaande onder die kinderen, weeskinderen. En ze werden gedrongen om te bidden en lange tijd te bidden. En ze kregen visioenen, openbaringen van de hemel, maar ook openbaringen van de hel. En dat heeft me toen zat ik nog maar pas op de Bijbelschool, heeft me toen ook zo aangegrepen. Van ja, het is realiteit. En wij mogen als volgelingen van Jezus wandelen in de realiteit van het bovennatuurlijke. Dat Jezus opgestaan is uit de dood. Dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. Dat zijn geest in ons woont. En dat we al die zegeningen die we in deze 12 gedeeltes hebben gelezen, dat dat ons deel is. En dat we nu een opdracht hebben. En hij zei tegen hen, staat er geschreven, en ze moesten Christus lijden naar de dood doen opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Waar Jezus zegt, in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. En deze boodschap is nog steeds actueel. En er zijn erbij, en de meeste van ons, die behoren daartoe, die hebben ja gezegd. Heer, ik heb u nodig, ik geloof in u. Maar er zijn er ook nog die zeggen, nee, ik wil niet. Of die zeggen tot nu toe, nee, ik wil niet. Want sommigen van ons die kunnen het ook uit ervaring hebben, dat je soms een poos hebt tegengestribbeld. Maar dat we niet opgeven. En voor mensen blijven bidden. En blijven getuigen. Ik vond het mooi, gisteren waren nog een aantal uit ons midden die hebben geholpen bij een evangelisatieactie in Rotterdam. En was het goed, Frank? Mooi. Ik sprak Johan ook nog eventjes tijdens de bidstond en zei, maar ik merkte wel, je kwam in een islamgebied binnen. In Rotterdam-Zuid. Je voelt dat in de geestelijke wereld. En dat was niet makkelijk. Nou, heeft ook een wonder mee mogen maken. En Frank ook? Zat, dan kom eventjes. Misschien is het bemoedigend gewoon eventjes. Als je gewoon uitstapt en de boodschap van de Heer brengt.
In principe was het begonnen bijna 2 weken geleden toen ik hier op de bed stond. Tijdens het gebed iets opschreef. Goh, het zou misschien wel leuk zijn als ik onder autoriteit van Arthur kan en mag staan om mee te gaan met hem waar hij ook naartoe gaat. Tijdens de lunch vroeg Arthur van, goh, heb je zin om mee te gaan om te evangeliseren in Rotterdam? Ik zei, ja hoor. Want ik had het dan in de geest gekregen. Zo, in die week heb ik dan nog wat andere mensen gemobiliseerd. Johan heb ik meegevraagd, ook Corine, ook José. En we zijn naar Rotterdam gegaan. We zijn uitgezonden overal in Rotterdam. Ik zat in het gebied van Lombardije. En ik denk dat wij daar met een stuk of 10 in die richting zaten. Maar in totaal waren we met meer dan 30, 35 mensen die de straat op gingen. Sommigen deden de gloriestoel, sommigen die gingen gewoon 2 aan 2. Dus wij gingen uit. En dan merk je inderdaad, Rotterdam, dat is een gebied waar heel veel nationaliteiten wonen. En je weet niet wat is. Ja? Zijn het moslims, zijn het gewoon kleurlingen? Je weet het niet, dus ja, je gaat toch iedereen aanspreken. Ik ga er maar een paar noemen hoor, want ik kan misschien wel een uur hier staan. En, ja. De laatste keer had ik ook iets verteld. Ik ben ook weer naar een groepje kinderen gestapt. Van, goh, hebben jullie ergens pijn? Ja, één jongen zei, ja, ik heb pijn aan mijn kuit. Nou, dan zal ik voor je bidden. Dat vonden ze al raar, want dat kennen ze niet. Dus ik bad in Jezus naam, is gezond. En een manneke, dat liep weg en dat was gelijk genezen. En ja, die andere jongetjes hadden ook wel pijn. Maar die ene jongen, die bad dan voor die andere kinderen. En ze liepen weg. Dus dat was al een ander verhaal. Er was een andere vrouwtje, die liep met een stok. Heel traag zo. Dus ik vraag die mevrouw, goh, kan ik voor je bidden? Nee, ik heb niet veel tijd, want mijn man staat op de wacht. Ik zeg, mevrouw, dat duurt niet lang. Ik hoef alleen maar even mijn hand op jou te leggen. Je bent genezen. Ik zeg, welke knie is het? Ja, ik vraag dat tegenwoordig, want soms bid ik in mijn enthousiasme aan de verkeerde knie. Ja? Dan zeg je, ja, het is die knie niet, het was de andere. Dan zei, ja, ze met die knie. Nou, in Jezus naam is gezond. Nou, een beetje later liefst maar een krukje zo. Gewoon, zonder... er was nog een andere man, hij kwam uit Servië, ja. Hij zei vroeger Joegoslavië of zoiets, ja. En die had ook zo'n wandelwagentje. Boris heette die man. En hij had 2 knieën die het echt niet deden. Nou, ik begon gelijk voor hem te bidden, maar we liepen ook met een meisje. Ja, kan zij ook bidden? Ja hoor, ik zeg, wil je ook even bidden? Dus dat meisje moest voor die man bidden. Nou, die man kon die rollator weglaten, want ik kon gewoon lopen. Nou, ik kan natuurlijk nog een uur doorgaan, want we hebben heel veel mensen meegemaakt. Ja, dus vandaar.
Ja. Prijs de Heer. Zo belangrijk om in geloof uit te stappen. En dan zie je ook weer het dubbele. Die vrijdag werd er opgebeld dat er iemand was overleden. Van 55 jaar. Ja, dus ongeveer mijn leeftijd. Hij heeft zijn geloofworstelingen gehad. Hij is oud-katholiek. En zijn vrouw die komt in de Levend Woord gemeente in Rotterdam. En, dus ik ben in plaats van een evangelisatie als afgevaardigde van de Levend Woord Gemeente naar die begrafenis gegaan. Maar wat dan toch het mooie is, dat je weet, dood is niet het einde. Dat er een weerzien is. En dat dat de hoop was die ook door de begrafenisdienst heen kwam. Ook zijn worstelingen, maar ook heel duidelijk het overwinnend geloof. Dat er een weerzien is. En dat het leven hier op aarde beperkt is, van duur. Maar we zo dankbaar zijn dat we Jezus mogen kennen. De opgewekte, de levende, die zit aan de rechterhand van de Vader. Halleluja. Amen. Amen.